Dit is Elke Week. De podcast waar EW-redacteuren Geert de Maling en Sam Verbeek iedere aflevering het meest spraakmakende onderwerp van EW verder onder de loep nemen. Met deze week...
Pieter Omtzigt trekt zich tijdelijk terug uit de politiek om gezondheidsredenen. Wat betekent dit voor het kabinet en wat betekent dit voor NSC? Ik ga hierover in gesprek met politiek redacteur Erik Vrijsen, die hier eerder deze week al een verhaal over schreef.
Hoi Erik, wat fijn dat je even tijd had om te praten over Omtzigt. Jij had natuurlijk al een groot verhaal bij ons op de website over toch zijn aanstaande vertrek. Hij trekt zich nu dus voor onbepaalde tijd trekt zich terug. Eigenlijk is mijn eerste vraag is, wat betekent dit voor de stabiliteit van het kabinet?
Ja, dat zullen we moeten afwachten, maar... Cruciaal voor dit kabinet is toch die verhouding tussen de vier fractieleiders. Wilders, Jezielkes, Van der Plas en eerder Omtzigt, nu Nicolien van Vroonhoven. Cruciaal voor het voortbestaan van het kabinet is die verstandhouding. Omtzigt was wel iemand met een ingewikkelde gebruiksaanwijzing. Van Vroonhoven is dat minder. Dus ik denk dat die drie anderen denken... Oh, nou fijn, we zijn wel een beetje van die koppige Omtzigt verlost. En er wordt nu vaak ook in de kranten gedaan of dat Omtzigt alleen maar liep te raaskallen door de wandelgangen en alleen maar in paniek was en huilbuien met de deuren sloeg. En er zijn wel incidenten geweest, maar over het algemeen was hij natuurlijk heel cool en berekenend en welbewust. En hij is wel eens uit de bocht gevlogen. Maar eerlijk gezegd, in de politiek is dat wel vrij gebruikelijk. Dat gunnen ze elkaar ook wel. Maar Omtzigt was vooral een spijkerharde onderhandelaar. En ik denk dat die drie anderen nu denken van... Nicolien van Vroonhoven, dat is toch een beetje... Die is van fluweel. Die pakken we wel in.
Meer een lichtgewicht.
En daar kunnen ze zich nog in vergissen ook, hè? Want zo werkt het vaak in de politiek. De ijzeren vuist wordt vaak verpakt met een fluwelen handschoen. En wie weet, kijk, want inherent aan NSC is dat ze zich toch moeten afzetten tegen PVV. Hun achterban twijfelt heel erg aan... En zaken doen met Wilders. Dat vinden ze toch. Voor een groot deel van hun achterban is er eigenlijk geen fan van. Maar ja, zij willen de arbeidsmigratie aanpakken. Dus met Wilders is dat wel omgekeerd. Ja, in de coalitie zijn zij natuurlijk degene die de minst harde maatregelen richting asielmigratie willen. Dus er zit bij NSC wel een zekere drang. Een zekere druk op Van Vroonhoven om zich tegenover Wilders te profileren. Als ze dat, bijvoorbeeld in het debat van komende week, de algemene politieke beschouwing, als ze dat gaat doen, eigenlijk om haar leiderschap te vestigen, dan is het wel de grote vraag hoe Wilders daarmee omspringt. Gaat hij haar... de confrontatiekoers aan, dan gaat hij haar echt vernederen. Zoals hij in het verleden ook wel eens met Sophie Hermans of zo heeft gedaan. En die kan iemand dan totaal bij de enkels afzagen. En of gaat hij haar negeren, wat nog veel erger is, voor een politiek leider. Want dan, stel je toch voor dat ze daar volgende week haar speech houdt in het Kamerdebat en niemand reageert en ook Wilders niet, alleen misschien een denk of zo, maar verder niemand van de grote hoofdrolspelers. Ja, dat zou dramatisch zijn voor haar.
Zijn er al reacties ook geweest van de andere fractieleiders over het terugtreden?
Natuurlijk, die zeiden allemaal van sneu voor Omtzigt.
Ja.
We pakken de samenwerking op met Van Vroonhoven. Ik bedoel, dat horen ze te zeggen. Maar hoe ze erover precies over denken, dat zeggen ze natuurlijk niet hardop. Maar ik durf wel te voorspellen dat ze... Kijk, politiek is een ontzettend hard vak. En ze hebben natuurlijk wel eens mededogen met Omtzigt. Maar hij zit nu toch op doktersadvies thuis. Aan de andere kant... Niemand weet, dat maakt het ook zo lastig, hoe lang Omtzigt weg zal blijven. Hij heeft gezegd, de komende tijd. De vorige keer, toen hij bij het CDA zat en ook met een burn-out naar huis ging, toen was hij in het begin een aantal weken weg. En dat werd toen later nog eens met 14 weken verlengd. Dus al met al zat hij toen, ik geloof, 4 of 5 maanden thuis. En ja, de NSC is een jonge partij die per definitie extreem afhankelijk is van de leider. En een partij zonder leider, of met een tijdelijk leider, ja, dat is toch een ingewikkelde figuur, dat is toch heel lastig. En dat maakt die, dat is op zich geen geruststellende gedachte voor premier Schoof en voor de anderen die een lang leven gunnen.
Ja, want je zegt al, de NSC is een jonge partij. Ja, de vraag is natuurlijk ook, in de tijd dat die de partij er nu is, is er genoeg structuur ingebouwd? Is er genoeg hiërarchie om ervoor te zorgen dat die partij op een heldere manier door kan zonder, ja, toch de grote leider?
Ja, dat denk ik wel. Dit is, kijk, de vergelijking dringt zich natuurlijk op met de LPF van Pim Fortuyn. En die werden met, als ik me goed herinner, 29 mensen in de Tweede Kamer gekozen. Maar ze hadden geen leider. En dat is toen, ja, geëindigd in een drama. Want op een gegeven moment waren er, geloof ik, wel 6 afsplitsingen. Maar dat was toch een ander slag volk dan die NSC'ers. Kijk, ze hebben hele goede mensen, hele verstandige mensen ook. Ja, ze hebben een goede partijorganisatie opgericht. Tegelijkertijd, het zijn wel heel veel mensen zonder politieke ervaring. En dat is toch, omdat alles in de politiek is altijd nog een graadje erger dan. Hè? De politiek is, de hele wereld is saai. Maar de politiek is vaak nog wat saaier dan saai. En de wereld is leuk, maar de politiek is soms nog leuker dan leuk. En de wereld is hard, maar de politiek is nog harder dan hard. Ik bedoel, het is altijd de overtreffende trap in de politiek. En dat maakt het zo onvoorspelbaar hoe zo'n, ja, toch nog, er zitten wel ervaren mensen in de fractie. Nicolien van Vroonhoven is daar het beste voorbeeld van. Maar ja, het is toch zonder de leider. En ook in het stuk wat ik had gemaakt voor de website deze week. Daarin zeiden ook partijbronnen. Die zeiden van, ja, de partij is Pieter en Pieter is de partij. En de partij zonder Pieter. En er wordt nu wel gezegd ontpieteren en zo. Maar ja, dat is ook omdat niemand weet hoe lang dat hij wegblijft.
Ja.
En niemand wil natuurlijk gaan zeggen, ja, Omtzigt functie elders. Dat komt gewoon niet in hun op. En ze gunnen hem. Er was ook niet sprake van een muiterij of zo. Er was wel, het was juist uit mededogen met Omtzigt. Van, man, jij moet gewoon nu even een pauze inlassen. Je moet,
zij hebben het met ledenogen aangezien hoe hij misschien zichzelf, ja, toch een beetje in een spiraal, ja, naar beneden ging.
Ja, dat. Maar twee, ze weten ook, hij is een onverbeterlijke workaholic.
Ja.
Hij gaat maar door. En ik zag ook wel, hoor, want ik zit nog wel eens met hem in de trein, zo 's avonds, als ik vanuit Den Haag, dan moet ik naar Utrecht en dan daar overstappen. En Omtzigt zit dan in diezelfde trein, maar die moet nog helemaal naar Enschede. En dan komt hij daar 's avonds, na middernacht of zo, komt hij daar aan. Maar dan, natuurlijk maken we wel eens een praatje zo in de trein, maar je moet dan ook 's avonds nog werken. En heeft hij al een hele vergaderdag, heeft hij erop zitten. En dan om die trein wat zal het zijn, 10 uur of zo. En dan gaat hij toch nog met zijn laptop en meteen die stekker van die oplader. Dan moet hij dan boven in het plafond, moet hij in zo'n in een stopcontact. En dan gaat hij meteen zitten werken. Zo, Pieter nog. In Utrecht, ik zag wel dat hij eigenlijk een beetje er doorheen zat. Want ik weet nog dat ik een paar weken geleden, toen was hij ook weer zo bezig. Ik zei, Pieter, gaan we nog even babbelen of moet je werken? Nee, ik moet werken. Dus dan ga ik ook niet naast hem zitten. Dan ga ik een eindje verderop in de coupé. Ja. En in Utrecht stapte ik uit. Dus ik dacht, goh man, dat is hier wit. En toen zei ik van, goh, zal ik even naar een kiosk lopen om iets te drinken voor je haar of zo. Want hij had op het station in Den Haag had hij één flesje Spa had hij bij zich. Zal ik nog even drinken voor je haar? Nee, dat hoeft niet. Zo, hij was keurig bezig met zijn laptop, allerlei tabellen met cijferreeks en zo.
Hey, overigens, Erik, goes without saying, maar we wensen natuurlijk Pieter Omtzigt wel allemaal heel veel beterschap. Ik vind het ook
dat,
wel heel naar voor hem. Dus ook vanuit podcast elke week en de hele EW-redactie. Maar waar ik eigenlijk ook nog met je over wilde praten, is dat de mentale gesteldheid van Omtzigt is natuurlijk al langere tijd onderdeel van gesprek. Ook al in zijn CDA-tijd. En ik krijg wel de indruk dat toen hij bij het CDA zat, in een partij waar hij natuurlijk slechts een Kamerlid was, dat de nieuwsberichtgeving daarover een stuk minder was, dat hij iets meer beschermd was, dat er iets meer barrière om hem heen zat. En nu, omdat jij, zoals je zelf al uitlegde, zoals je hoorde van de bronnen, dat hij is deze partij en de partij is Pieter, dat niet alleen de stress is toegenomen, maar dat we er ook meer over horen. De Telegraaf schreef er altijd al een beetje over, maar het is meer geworden sinds ook de verkiezingen en zijn eerste toch terugtrekking. Hoe kijk jij daar tegenaan?
Ook in de CDA-tijd was er bijzonder veel aandacht voor Omtzigt, omdat hij was de horzel in de pels. Hm. Dat was toch, hij was ook, niemand kon Rutte zo op de kast jagen als Omtzigt. Rutte is ook in de Kamer een paar keer tegen hem uitgevlogen, hoor. Toen ging het geloof ik over de MH17 en zo. En terwijl het CDA was regeringspartij en hij voerde eigenlijk oppositie binnen de coalitie. En daardoor kreeg hij veel aandacht. Hij kreeg ook aandacht omdat wij journalisten voelden allemaal wel aan dat hij toch een soort electorale succesformule zou worden. Want hij was ongelooflijk populair, kreeg altijd heel veel voorkeurstemmen. En hij gebruikte dat om zich te onttrekken aan de partijdiscipline. Dus hij had iets veel avontuurlijkers dan al die andere politici die een beetje als, ja, oneerbiedig gezegd, stemvee in de Kamer zaten. Hij was altijd de, ja, querulant wil ik niet zeggen, maar hij was wel heel, het was een soort rebel. En dat maakte hem populair, ook bij journalisten. En daardoor hebben we, ook voor Elsevier, heb ik heel veel over hem geschreven in al die jaren. Maar hij werd toen door het CDA wel op een gegeven moment een beetje gekooid. Hè? Ze gingen hem toch een beetje, ze gooiden de remmer op. Pieter, dit even niet. En ja, dat kon hij moeilijk verkroppen. Dus daardoor werd hij eigenlijk nog interessanter. En toen is hij eruit gestapt. Dat was toen ook groot nieuws.
Ja.
Toen was de vraag, begint hij een eigen partij?
Ja, hij is natuurlijk heel lang nog een eenpitter geweest.
Ja. En dat was wel, toen zat hij wel een beetje eenzaam. En toen was wel die druk eraf. Hm. Want hij had als eenpitter had hij weinig impact meer natuurlijk. Dus toen was de druk eraf. Vervolgens begint hij die eigen partij. En wat hem toen overkwam, dat toen dacht ik van, goh, ja, nou is hij eindelijk thuis. Iedereen vond hem de grote man. En dat deed hem zichtbaar goed. Hij zat toen heel goed in zijn vel, dat weet ik zeker. Maar hij is natuurlijk, zoals NSC'ers ook deze week tegen mij zei, een onverbeterlijke workaholic. Hij staat altijd aan. En is ook een family man, dus ook zijn gezinsverplichtingen daar in Enschede. En dat op en neer reizen naar Den Haag, dat is ook killing op den duur. Maar goed, hij had die nieuwe partij en daar voelde hij zich natuurlijk, dat voelde als een warm bad voor hem. Maar die druk van die kabinetsformatie. En het is ook een aardige man eigenlijk wel. Hij vindt het in ieder geval heel vervelend als anderen zware kritiek op hem hebben. Dat die H.J. Schoollezing die hij voor ons heeft gehouden, dat die bij veel kritiek opriep, omdat hij zich iets had geroepen over geboortetekort in Nederland en zo.
Ja, dat was best een pittige week voor hem, hè? De week
ja, dat werd ook zo. Ook... Hij voelde zich totaal onbegrepen.
Ja, maar ook, ook daar vooraf natuurlijk was het Telegraaf-artikel waarin daar ook kritiek op was tijdens de overleg in het kabinet. Caroline van der Plas heeft toen nog twee keer wat dingen gezegd in interviews erover. Dus na die HS-scholing werd hem ook heel veel daarnaar gevraagd. Ik kan me voorstellen dat het heel naar is.
Het begon zich op te stapelen. En wat ik wel hoorde van mensen uit het kringetje rondom hem. Die zeiden van, ja, Pieter was wel vaker boos en dan sloeg hij met de deuren en weet ik wat. Maar de laatste anderhalve week, gemeten vanaf, zeg maar, laten we zeggen, sinds begin vorige week. Toen was het anders, zei ze. Okay. Dinsdagavond hoorde ik van, ja, die laatste anderhalve week, dat was toch, dat was anders dan we van hem gewend waren. En ik denk ook wel dat ze op hem hebben ingepraat. Zo van, Pieter, we willen, een van de mensen zei, we willen dat Pieter gelukkig is. En zo, ze hadden het beste met hem voor. Er was geen muiterij of zo in die partij. Het was echt
hij zat aan zijn max en dat zagen ze.
Dat zagen ze. En ze maakten zich natuurlijk ook zorgen over de lange termijn. Want als hij zich verder nog zou gaan uitputten, kijk, dan wordt het alleen maar erger. En dan heb je niks meer aan hem op een gegeven moment. En dan knakt hij helemaal. Dus ze hebben hem wel tegen zichzelf in bescherming willen nemen. En dat is nu gebeurd. En wat wel nog een punt was, van ja, wie moet hem opvolgen? Kijk, interessant, ik weet toen met die kandidaatstelling voor de Tweede Kamerverkiezingen, dat is in zomer 2023 was dat. Nee, dat is trouwens najaar. Het was in, denk ik, anderhalve maand voor de verkiezingen of zo. En die verkiezingen waren in november. Toen moest die nieuwe partij, die moest natuurlijk met een kandidatenlijst op de proppen komen. En wie wordt de nummer twee? Dat is natuurlijk altijd iets waar wij journalisten scherp op letten. En wat ik weet is dat eigenlijk Uitermark was aangewezen als nummer twee. En die heeft toen gezegd van ja, ik heb geen politiek. Het was een jurist, een rechter.
Die voelde zich daar niet zo lang bij.
Nee, ik heb geen politieke ervaring. En toen is ze op drie gezet en Nicolien van Vroonhoven op twee. En nu is Uitermark is minister van Binnenlandse Zaken. En ik denk dat die blij is, want anders had zij nu die rol moeten overnemen. Ja, het kan best zijn, hè, en dat hopen we allemaal, dat hij over drie weken ineens weer terug is. In goede doen en gezond en zo. En het enige wat ik weet, de vorige keer was het dus 4-5 maanden dat hij uit de running was. Ja. En dat betekent toch dat zo'n tijdelijke fractieleider, ja, dat wordt toch een beetje de beeldbepalende figuur. En wat op de achtergrond ook speelde in de discussies in de partij, achter de schermen tot gisteren was, ja, die lange termijn. Als Pieter terugkomt, moet hij dan niet gewoon achter in de bankjes gaan zitten? Niet meer als fractieleider, partijleider? Kan hij dan misschien Kamerlid, partijvoorzitter worden? Kan hij dan misschien coach worden? Want daar is hij wel goed in, coachen. Waar hij niet zo goed in is, is mensen instrueren en recenseren en zo. Maar coachen van vooraf, dit moet je zelfs en zo doen.
Overigens, over die fractie had ik wel nog één vraag. Want in het bericht dat we van Omtzigt kregen op X, werd meteen Nicolien van Vroonhoven naar voren geschoven om in ieder geval de algemene politieke beschouwingen te doen. Ook om in dat overleg met die andere fractievoorzitters natuurlijk deel te nemen. Waren er nog andere namen in overweging om Omtzigt te vervangen voor deze tijd? Of was het meteen van Vroonhoven?
Ik hoorde dat er ook andere namen waren. Het feit dat Omtzigt eigenlijk liever Uitermark op nummer 2 had gehad op de kandidatenlijst en van Vroonhoven op 3. Dat geeft al aan dat hij niet per se in Van Vroonhoven een opvolger zag, denk ik. Ik bedoel, dat is, hij zal er natuurlijk nooit iets over zeggen, maar ik denk dat het zo wel speelde. Maar daar, op zo'n moment heb je als journalist toch ook wel een rolletje in het hele spel. Door het feit dat ik op dinsdagavond ook Omtzigt probeerde te bellen en wij op woensdagochtend met die publicatie kwamen, dat hij, ik zal maar zeggen, op punt stond om in ieder geval tijdelijk het bijltje erbij neer te leggen en dat er gedacht werd over een scenario om hem tijdelijk op te volgen. Dat zette dus die hele zaak bij NSC wel in de stroomversnelling, denk ik. Mm-hmm. Daardoor moesten ze snel een beslissing nemen. En dan was natuurlijk de voor de hand liggende opvolger was Nicolien van Vroonhoven. Kijk, want die is vice fractieleider. Ja. Dus zij treedt dan naar voren. Ik vond dat ik de afgelopen tijd Omtzigt heel vaak in het bijzijn van Tjebbe van Oostenbrugge zag. De financiële man. Dat is ook wel een man van cijfertjes hoor. Hele interessante man. En dat was wel een goed duo. Iets zegt mij, en dat hoorde ik ook wel in die wandelgangen, dat mogelijke opvolger, althans tijdelijke plaatsvervanger, van Oostenbrugge zou kunnen zijn. Maar doordat ze snel de beslissing moesten nemen, werd het natuurlijk van Vroonhoven. Maar anders hadden ze nog tijd gehad, de fractievergadering. En dan wie schuiven we naar voren als de nieuwe leider? Zo hoort, denk ik eigenlijk. Mm. Maar goed, dan gaven ze er ook wel extra gewicht aan. Nu kunnen ze nog zeggen, ja, misschien is hij over 2 of 3 weken weer terug. Dat kan en dat hopen we allemaal voor hem, hè, want gezondheid voor allen. Maar goed, we denken dus dat het langer zal zijn.
En wat zijn jouw verwachtingen van Nicolien van Vroonhoven tijdens de algemene politieke beschouwingen?
Nou, zoals ik daarnet zei, fluwelen handschoen. En misschien zit daar wel een ijzeren vuist onder. Hè? Dat is, bij vrouwen weet je dat altijd nooit. Hè? Misschien ontpopt zij zich wel als de Iron Lady van NSC.
En zou daarmee ook dan het ontpieteren beginnen van de partij?
Nou ja, kijk, ze moet zich natuurlijk profileren. En profileren is toch tegenover de linkse oppositie. Maar vooral ook tegenover Wilders. Nicolien van Vroonhoven heeft in de afgelopen maanden eigenlijk maar met 1 ding heel veel aandacht getrokken. En dat was met het schrappen op haar initiatief van het wetsontwerp voor de transgenders.
En, ja, de transgenderwet. Ja.
De transgenderwet. En dat was op basis van een conservatieve reflex. En er is heel hard aan gewerkt. Aan een slimme politieke strategie. Omdat zo goed mogelijk naar buiten te brengen. En dat is gelukt. Want daar hebben zij toch hun eigen conservatieve achterban. Denk ik een groot plezier mee gedaan. Tegelijkertijd. Hoe gaat ze zich tegenover Wilders profileren? Hoe gaat Wilders met haar om? Als zij dadelijk, als Wilders haar volgende week alle hoeken van de Tweede Kamer laat zien, dan heeft ze wel een probleem, denk ik. Maar ja, het is geen doetje of zo. Hè? Het is een politicus en ook wel een harde politicus. Maar ja, ze moet ook die partij leiden. En daar komt er dan ook bij kijken hoor. Want je moet ook zorgen. Elke partij is ook een kruiwagen met kikkers die eruit dreigen te springen. En dat moet je dan allemaal in de gaten houden. Het is eigenlijk wel een hondenbaan. En ze moet goede mensen om zich heen hebben die dat allemaal een beetje van haar overnemen. En nogmaals, die organisatie van NSC, die klopt wel. Maar je zag ook wel dat Omtzigt de afgelopen maanden in allerlei speeches, dan vond hij dat toch nodig om iedere keer te zeggen van, ja, we bestaan pas een jaar. Niet vergeten, hè, ze zijn pas augustus vorig jaar, dus het is nu 13 maanden geleden, werd die partij opgericht. Hè? En ze zitten met 20 mensen in de Kamer, met 4 mensen in de ministerraad. En ze hebben ook nog 3 staatssecretarissen. En 1 lid van het Europarlement. Dus het is eigenlijk ontzettend hard gegaan. En Pieter zei, ja, we hadden nooit gedacht dat we op dit moment al zo ver zouden zijn. En omdat hij dat vaak herhaalde, dacht ik, kennelijk is dat toch zijn punt van zorg. En, ja.
Nou, misschien, dit is misschien een mooi moment om het daarbij te laten. Ik wil nogmaals herhalen. Uiteraard, Pieter Omtzigt, we wensen alle sterkte toe. Verder wens ik Nicolien van Vroonhoven veel succes met deze toch een beetje hondenbaan. Erik, jij ontzettend bedankt voor je tijd. En we gaan uiteraard goed opletten bij de APB om te zien hoe ze het doen. Dankjewel, Erik.
Jij ook bedankt, Sam. En graag tot de volgende keer.
Vind je dit een leuke podcast? Abonneer dan. En vind ons wekelijks in je favoriete podcast-app. Laat ook eens een review achter. Vragen of reacties? Mail dan naar podcast@ewmagazine.nl. Dit was Elke Week. Tot volgende week.